die het uitvoeren bij het morgenlicht, opdat het in de macht van hun hand is. Begeren zij akkers, zij roven die, en huizen, zij nemen die. Zo verdrukken zij de man en zijn huis, de mens en zijn erfdeel. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik ga tegen dit geslacht een kwaad bedenken, waaruit gij uw halzen niet zult trekken en waarbij gij niet rechtop zult staan, want het zal een boze tijd zijn. Te dien dagen zal men over u een spreuk aanheffen en weeklagen en klaagzang zingen. Het is gedaan. Men zal zeggen, te enenmale zijn wij vernietigd. Het erfdeel van mijn volk doet hij in vreemde handen overgaan. Hoe ontneemt hij het mij? Aan de afvalligen deelt hij ons akkers uit. Daarom zult gij niemand hebben die volgens het lot het meetsnoer uitwerpt in de gemeente des Heren. Profeteert niet. Profeteren zij? Men mag hiervan niet profiteren. Er komt geen einde aan de beschimpingen. Mag dat gezegd worden, huis Jacobs? Is de Heere zo kort van geduld? Is dit zijn handelswijze? Zijn mijn woorden niet vriendelijk jegens de oprechte van wandel? Nog sedert lang treedt mijn volk als een vijand op. Gij rukt de mantel weg van het kleed bij argeloze voorbijgangers, afkerig van strijd. De vrouwen onder mijn volk verdrijft gij uit de woning van haar geluk, en van haar kinderen neemt gij mijn heerlijkheid weg, voor immer. Staat op en vertrek, want dit is de plaats van rust niet. Doordat het land onrein is, brengt het verderf teweeg, ja, een voortwoekerend verderf. Als er maar iemand wind naliep en leugen voorspiegelde, ik profiteer u van wijn en bedwelmende drank, dan zou hij de profeet van dit volk zijn. Voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen, voorzeker vergaderen, het overblijfsel van Israël. Ik zal hem bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Het zal er gonzen van mensen. De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit en de Heere aan de spits. Vader, wilt u ons zegenen als we wat proberen uit te leggen uit dit gedeelte? Het is zo ver van ons bed als we dit lezen. Het lijkt zo onbegrijpelijk en toch bidden wij u dat we er iets van mogen begrijpen en de ernst van de tijd waarin we leven mogen gaan inzien. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Ik wil nadenken over vers 9. Waar staat, de vrouwen onder mijn volk verdrijft gij uit de woning van haar geluk. En dan, van haar kinderen neemt gij mijn heerlijkheid weg voor immer. Van haar kinderen neemt gij mijn heerlijkheid weg. Gods heerlijkheid. Wat een woord. Er rust dus Gods heerlijkheid op kinderen. Nu, de vraag is natuurlijk wat dat is. Ik hoop dat u aan het eind van mijn toespraakje dat weet. En dat u daar ook mee aan de slag gaat. Er zijn in het Oude Testament 15 profeten. Er zijn meer profeten. Je hebt onderscheid maken tussen de profeten waarvan de geschiedenis is beschreven. Dus dat zijn Elia en Elisa en nog veel anderen. En je hebt profeten die een boek hebben geschreven. En die 15, dat zijn die een boek hebben geschreven. Daarvan noemen wij de grote profeten, Jesaja, Jeremia en Ezekiel. En de kleine profeten. Dus er zijn 3 grote profeten, boeken, en 12 kleine profeten. Maar totaal zijn het er 15. En die staan op een rij in de Bijbel. Het begint met Jesaja. Het eindigt met Maleachi. En de middelste is Jona. Het boek Jona. Dat is dus de achtste. De middelste. Dat is niet voor niets de middelste. Dat heeft te maken met twee dingen. Ten eerste omdat Jona eigenlijk weer niet een echte profeet is in de zin van die andere 14. Want bij Jona is het ook een geschiedenis over Jona. Daarom valt hij een beetje uit de boot bij die 15. En hij valt ook letterlijk uit de boot, hè. Maar hij is het centrum vooral omdat Jona exact de boodschap aangeeft waarvoor die andere 14 hebben geprofeteerd. En ik zal u dat uitleggen. Jona krijgt dus een opdracht. Een opdracht van God om naar Nineveh te gaan, naar de wereld te gaan, om de wereld het evangelie te verkondigen. Die opdracht is gegeven aan Israël op de Sinai. Gij zult een zegen zijn voor de hele wereld. Al aan Abraham, uw nageslacht zal een zegen zijn voor de hele wereld. Nou, Jona vluchtte van God weg. En Jona, die wilde niet Gods boodschap brengen aan de wereld. En die ging dus op cruise in de Middellandse Zee en ging slapen in zijn hut, onder in het schip. Nou, Israël is daar een beeld van. Israël kreeg die opdracht. Israël heeft die opdracht niet vervuld. En Israël slaapt. Zij wil die opdracht niet uitvoeren. Zij zeggen, wij zijn het verkoren volk. En wij zijn onaantastbaar. En ze zijn niet meer in alle nederigheid met God bezig. Zij zijn zelf de grote leiders. En zij hebben hun eigen profeten. Die profeteren over leugen, over wind, over bedwelmende drank en wijn. Alles wat de mensen willen. Nou, bij Jona zien we dat er een storm komt, een enorme storm. En bij Israël, deze profeten hebben allemaal geprofeteerd rondom de ballingschap. Een enorme storm over Israël. Dat volk werd uit Israël verbannen, 2000 kilometer verder in Babel. Helemaal ontheemd, weg van de tempel, weg van hun eigen cultuur, werden ze geplaatst in een goddeloze cultuur. Door geweld, dat zien we bij Jona ook. Dat schip komt in storm en de bemanning gaat naar Jona toe en roept, zeg, waarom zit je te slapen? Bid tot je God. En daar hebben we dus de taak van de profeten, die roepen tot Israël, ontwaakt en neem je taak op. Nou, God is genadig aan Jona. Jona die wordt door een vis opgeslokt en wordt op het strand gelegd. En God is ook genadig aan Israël. U kijkt maar in het laatste vers, vers 12 en 13, zegt God dat hij opnieuw met Israël een prachtige werk gaat doen. Dus het boek Jona geeft precies weer wat die andere 14 profeten willen vertellen. Daarom staat Jona in het midden. Nou, Micha staat na Jona. En Micha zegt hier dat in Israël in die tijd men de heerlijkheid van de kinderen, Gods heerlijkheid van de kinderen wegneemt. Voor altijd. In een andere vertaling, de Statenvertaling, staat er: gij neemt de sieraad, mijn sieraad, voor altijd weg van de kinderen. Of nog in een andere staat er: gij ontneemt de kinderen de luister waar ik ze mee bekleed heb. Dat is natuurlijk een onvoorstelbare opmerking. Is het zo dat ik aan mijn kinderen Gods heerlijkheid afneemt? En het staat er, voor immer, voor altijd. En de profeten zeggen, jullie doen dat. Jullie maken het onmogelijk dat de kinderen tot geloof komen. Nou, onze maatschappij, onze zorg in de kerk, is het lukt ons hoegenaamd niet meer om ons geloof over te dragen aan onze kinderen. En dat heeft met deze heerlijkheid te maken. Gaat u dat uitleggen straks? Maar we gaan eerst even naar kinderen kijken. Door de oog van een kunstenaar. Ik zal u een 20-tal schilderijen laten zien van kinderen. Zo mooi. Alle lichten gaan uit. En de muziek gaat aan. Doet het licht maar uit, ja. Eerst krijgen we iets over de schilder, maar dat hoeven we niet te lezen, maar dat is de schilder. Heel beroemd. Misschien wilt u die wel hebben, dan kunt u een mailtje doen aan mij. Ik zal dat aan u doorgeven. Wat een schitterende schepsels van de Heere God. Gij neemt mijn heerlijkheid weg voor immer. Nou, we hebben iets van heerlijkheid gezien. Wat indrukwekkend. Kinderen. Maar is dit wat bedoeld wordt? U bent afgelopen week getuige geweest van die verschrikkelijke foto op het strand, waar een klein kind van 3 jaar gestorven ligt. Dat beeld zal ons tot onze dood bijblijven. Wat een prachtig kind dat daar ligt, maar het is dood. En de Heere God zegt, gij neemt mijn heerlijkheid weg. Voor altijd. Nou, de Heer Jezus heeft daar veel over gesproken, over deze dingen, over de heerlijkheid. En we gaan eens kijken naar Matteüs 18 even. Om dat te kijken wat die heerlijkheid nu is. Opdat wij zouden weten dat wij dat nooit mogen doen van onze kinderen. Matteüs 18. Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen, wie is wel de grootste in het koninkrijk der hemelen? En hij riep een kind tot zich, plaatste dat in hun midden en zeide, voorwaar ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. En een ieder die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt mij. Maar een ieder, een dezer kinderen, die in mij geloven tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen werd in de diepte der zee. De discipelen kwamen bij Jezus. En zei de Heer Jezus, wie zal de grootste zijn in het koninkrijk der hemelen? En dat was natuurlijk een ongelooflijke vraag voor de Heer Jezus. Hoe moet hij dat nu toch uitleggen? Waar kwam die vraag vandaan? Welke wereld zit daarachter als je zoiets vraagt? En de Heer Jezus is de beste onderwijzer aller tijden. Dus wat doet hij? Hij pakt een kind. Zo'n prachtig kind, die we net gezien hebben, zet hij in het midden. En als iedereen daarnaar kijkt, dan heeft iedereen zijn mening daarover. Het is vertederend. Het is mooi. Je ziet zo'n kind daar staan. Het was misschien één kind van ouders die daar waren. En dat Jezus het pakte en in het midden zette. En zoals een kind doet als het een meisje geweest is, zal het met de handen aan de rokken hebben gestaan, omhoog gehaald hebben zo. En naar Jezus gekeken. En die ouders hebben dan dat voorkomen. Nee, nee, netjes staan, netjes staan, netjes staan. En Jezus zegt, nee, 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 kijk eens naar dit kind. Dit is het antwoord op mijn vraag. En dit is het, de sleutel, als je dat antwoord kent, voor het Koninkrijk der Hemelen. Als je dat antwoord niet kent, kan je niet in het Koninkrijk der Hemel komen. Zal je niet in de hemel kunnen komen. Als je dit antwoord niet kent. Als wij dus de heerlijkheid van onze kinderen, Gods heerlijkheid van onze kinderen wegnemen, ontnemen wij hen voor eeuwig de plaats bij God. Zo ernstig is dat. Nou, waar komt die vraag nu toch vandaan? Deze vraag van de discipelen, die komt niet uit de lucht vallen. Dat komt door ervaring. Even daarvoor vraagt de Heer Jezus aan de discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen ze, de ene denkt dat je Jeremia bent. En de andere denkt dat je een andere profeet bent. En dan zegt de Heer Jezus, en wie zegt, zeggen jullie dat ik ben? Hoe zeggen jullie dat? En dan is het Petrus die zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus is daardoor gepakt en die zegt dan, Simon Barjona, vlees en bloed heb je dat niet over, heb je dat niet geopenbaard. Je bent gelukkig, je bent zalig. Maar mijn Vader die in de hemel is. En dan zegt hij erbij, en ik zeg u dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En daar stonden ze, met z'n 12. En dat zegt hij tegen Petrus. En Petrus wordt trots, en die anderen hebben heel veel vragen. En wij dan? En waarom Petrus? En even daarna gaat Petrus helemaal de mist in. Dan probeert hij Jezus leven te leiden. En dan zegt Jezus tegen Petrus, ga eens opzij. Dit is niet juist wat je doet. Dit zeggen mensen. Dit zegt God niet. Je wordt verleid. En dan even daarna gaat hij de berg op. En dan zegt hij tegen Johannes en Jacobus en Petrus, kom met me mee. En dan wandelt hij de berg op met deze drie. En dan wordt hij verheerlijkt. En dat zijn enkel deze drie getuigen van. En die andere 9 zitten daar beneden. Die worstelen met een jongen die helemaal bezeten is. En die zitten daar te vragen, waarom die 3 en waarom ik niet? Wat is er met mij aan de hand? En dus hun hart zit vol met die vraag van, maar hoe zit dat nu eigenlijk? Waarom kiest hij mij niet? Mag ik dan niet in het Koninkrijk der Hemel komen? Hoor ik er dan niet bij? En dan zegt, de discipelen gaan naar hem toe. Ze hebben daarover gesproken met elkaar. Ze hebben daar misschien wel ruzie over gemaakt. En dan zeggen ze, we gaan het aan Jezus vragen. En dan komt die vraag. Wie is de grootste in het Koninkrijk der Hemelen? Is Petrus dat? Is Jacobus dat? Is Johannes dat? Of, hoe zit het nu? Wij snappen daar niets meer van. En de Heer Jezus zegt dan, hier heb je een kind. Dit kind is jullie uitgangspunt. Als je niet wordt als een kind, dan zal je het Koninkrijk van God nooit kunnen bereiken. Goh. Maar wat bedoelt hij dan toch? Bedoelt hij dat wij dom moeten worden? Bedoelt hij dat wij niet moeten studeren? Bedoelt hij dat wij, zeg maar, wat alles wat een kind voor staat? Nee, dat bedoelt hij niet. Dat bedoelt hij helemaal niet. Hij bedoelt eigenlijk, je moet één zin kunnen zeggen. Eén zin kunnen zeggen. Van harte die ene zin kunnen zeggen. En als je die ene zin niet kan zeggen, dan kom je niet in het koninkrijk. Nu, als dat kind daar zo staat, en die hele massa staat er rond, die 12, en zeker ook allerlei Joden en leiders van de Joden die hielden niet van kinderen. Wel, is niet helemaal waar, denk ik, wat ik nu zeg, maar laat ik het anders zeggen. Kinderen waren niet belangrijk voor hun geloofsleven. Kinderen, dat waren eigenlijk lastposten. Vandaar ook dat als de moeders de kinderen bij Jezus brengen, dat de kinderen opzij gezet worden. Kinderen niet zo lastig zijn. Het gaat nu om volwassen mensen, niet om kinderen. Want de Joden die zeiden, weet je, je bent groot in het koninkrijk als je de Torah kent. Als je op zijn minst 5-6 uur per dag in de Torah leest. Of als je niet overtredingen van die 605 wetten doet die we uitgevaardigd hebben. Als je voldoet aan allerlei regeltjes en als je de zaken op orde hebt. En een kind is chaotisch. Dus een kind dat hoort er helemaal bij, maar als het om geloof gaat en als het om God gaat, dan is dat toch maar een lastpost. En notabene, Jezus plaatst het in het midden. En hij zegt zelfs dat als je niet wordt als een kind, kunt gij het koninkrijk van God niet beërven. En hij zegt er ook bij, en als je een kind verleidt, dat is heel ernstig. Dat is heel ernstig. Wat bedoelt hij nou toch? Wat wil Jezus nu eigenlijk zeggen? In Johannes staat er een tekst. Je moet het niet opzoeken, je moet eens luisteren. Er is volgens Jezus één ding, één houding, waardoor je niet tot geloof kan komen. Wij zeggen vaak, iedereen kan tot geloof komen, is eigenlijk helemaal niet waar. Ik ga nu een tekst voorlezen, waarin Jezus duidelijk zegt, gij kunt niet tot geloof komen. Gaat niet. Waarom niet? Omdat de heerlijkheid van God van je weggenomen is. Dit zegt hij. Eer van mensen behoef ik niet. Maar ik ken u. Gij hebt de liefde van God niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. En dan zegt hij dit. Hoe kunt gij tot geloof komen? Gij die eer van elkander behoeft en de eer die van de enige God komt niet zoekt. Ja. Wie kan niet tot geloof komen? Dat is de mensen die eer zoeken van mensen. Nu, dat is heel confronterend. Maar dat is absoluut een onderdeel van mijn leven. En dat weet ik. Daarom is dat ook een verdriet. Daarom zoek ik ook naar de eer van God. En daarom beleid ik ook dat ik altijd weer de eer van mensen zoek. En ik ben nu 65 en ik doe dat nog steeds. Maar onze kinderen. Als we onze kinderen leren eer van mensen te zoeken. Als we onze kinderen in competitie plaatsen. Als we onze kinderen de grootste willen hebben. En we leren ze goed te doen, dat te doen, dat te doen en dat te doen. En de beste te zijn. en aan de zijlijn gaan staan en ze aanmoedigen, dan ontnemen wij de heerlijkheid van de kinderen. Gods heerlijkheid. Dan ontnemen wij het vermogen bij het kind om Gods eer te zoeken. En als we dat hebben gedaan in onze kinderen, zullen ze zich afwenden van het kruis. Het kruis is veracht. Het kruis is miskend, is dwaasheid voor de wereld. Nooit zal men daar enige eer in zoeken. Daarom zegt de Heer Jezus, als je niet wordt als een kind, vaders, moeders, als je die weg niet gaat, als je in je huisgezin niet het zoeken van Gods eer belangrijker vindt dan jouw ego, dan jouw geld, dan weet ik het wat. De eer van God zoeken. En dat is heerlijkheid. En als je die zoekt, dan wordt het de hemel voor je geopend. En kan je geweldig veel zegen verspreiden. Zo, de Heer Jezus zegt hier hele straffe taal. Omdat we hier zitten bij de kern van de zondeval. De zondeval, de kern daarvan is, ik wil als God zijn. En de mens is op weg om bijna als God te zijn. De komende dagen krijgt u over de televisie uitgebreide reportage over de Silicon Valley. In de Silicon Valley in Amerika. Daar veranderen ze de hele wereld. En men is allemaal blij. En onze kinderen worden bezet. Hun geest wordt compleet bezet. Er is niemand meer die op straat loopt en die je niet ziet, verbonden met de Silicon Valley. En ze zijn met lucht bezig. Ze profiteren met lucht. En ze zijn bezig met niets. En ze zoeken eer. De mooiste. Die het snelste gaat. Nog sneller. Er komt weer een nieuwe uit. Dat is alles. De industriële revolutie die in de 19e eeuw was, bezette ons lichaam en onze tijd. Nu zijn we druk, 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 druk. De digitale revolutie bezet onze geest. Er is geen tijd om reflectie te hebben van je eigen ziel. Entertaining, vermaak en informatie. En nooit meer nadenken over je eigen leven. En de Heer Jezus zegt, mijn heerlijkheid, die krijg je door mijn eer te zoeken. En als je de eer van God niet zoekt, maar eer van mensen zoekt, dan zal je de heerlijkheid van mij niet vinden. En daarom is het zo belangrijk dat we naar de profeten van Israël luisteren. Hun taal is vaak enorm confronterend. En ik heb in de vakantie het boek Hosea gelezen. En ik was er de hele dag niet goed van. Ik heb erover gedacht om het eruit te scheuren. Heere God, wat een... En ik sprak met iemand op de camping daarover. Ik zeg, goh, ik ben eigenlijk wel helemaal verstreek. Dat boek Hosea. Niet te doen. Wat een taal. Wat een... Maar Jona ligt onder in het schip en moet wakker worden. En Jona wordt niet wakker. En dus Jona moet door de dood heen. Om weer in Gods denken te komen. Oh, lieve mensen, neem je de zaak serieus. Want de heerlijkheid mag niet van onze kinderen worden afgenomen. Leer je kinderen niet dat de eer van mensen belangrijk is. Want dat is niet belangrijk. Maar de eer van God is belangrijk. En wij hebben de opdracht elkaar te eren. Dat is waar. En elkaar te bemoedigen. Dat is waar. Maar zodra wij de boodschap overgeven aan onze kinderen, dat eer van mensen jouw leven daardoor succesvol wordt, ontnemen we ze de heerlijkheid van God. Want de heerlijkheid van God krijg je in zijn volheid door zijn eer te zoeken. En zijn heerlijkheid te beminnen. En de heerlijkheid van God is te vinden aan het kruis. Zoveel heerlijkheid. Daar hangt iemand in de laatste momenten van zijn leven. Volkomen ten onrechte gekruisigd. Door mensen die vol met haat zitten. En vol met eigen gerechtigheid. Die de zaken opgehitst hebben en gemanipuleerd hebben, omgekocht hebben. Het hele proces was één grote leugen. En daar hangt hij. Slachtoffer van de mensheid. En het eerste wat hij zegt is, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De heerlijkheid van God is in één zin te zeggen, en die zin moet u kunnen zeggen. Kunt u die niet oprecht zeggen, heeft u die heerlijkheid niet. De heerlijkheid is in deze zin te zeggen, Vader, ik heb u lief, omdat u mij eerst heb lief gehad. Vader, papa. Jezus is de eerste die aan het volk geleerd heeft om zo God aan te spreken. Zo teer, papa. Dat doe je niet als volwassen man. Je schaam je dood. Maar als je het kruis kent, zeg je, papa. En Paulus zegt, die grote Paulus, dat die genie, ongeëvenaard in zijn grootheid, in zijn denken, zegt hij, door de Heilige Geest zeggen wij, Abba, Vader. Ja, dat is het. Als je die heerlijkheid in je huis kan brengen. God is onze hemelse Vader. En die zorgt voor ons. Die heeft alles voor ons gedaan. De heerlijkheid is op het kruis te zien. Vader. De Heer Jezus zocht geen eer van mensen. Maar enkel de eer van zijn Vader. Vader. Vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Wat een heerlijkheid. Dat die heerlijkheid komen over alle christenen in België. Dat die heerlijkheid in mijn leven zal komen en groeien mag. En dat de heerlijkheid mag komen in datgene wat ons het liefste is, onze eigen kinderen. Dat die het mogen zeggen, dat is de grootste vreugde. Amen. O Vader, wij danken u voor het wonder dat u, de Schepper, de eeuwige Schepper, onze schepping of uw schepping waar wij in leven, die wij door de zonde losgemaakt hebben van u. Dat u het grootste verlangen van uw hart is, dat wij tegen u zeggen, papa. En u heeft daar het kruis van Golgotha voor nodig om dat te bewerken. Die prijs kostte u alles. Wat een heerlijkheid is er in u. Wat een glorie is er in u. Wat een majesteit. Wat een verhevenheid. U bent zo groot omdat u zo klein werd. U bent zo machtig omdat u zwak werd. U bent zo alomtegenwoordig omdat u onzichtbaar werd. Glorie voor uw eeuwige naam. dat onze kinderen uw eer mogen zoeken. Dat is ons grootste verlangen. Uw eer mogen zoeken. De keuzes mogen bepaald worden door de eer van u en niet de eer van mensen. De keuzes worden bepaald door de liefde van u, niet door bezit, dat tijdelijke. Maar de eeuwige dingen, daar bidden wij u voor. Mag uw heerlijkheid op onze kinderen zijn. In de naam van Jezus. Amen.